Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Het aangekondigde onderwerp is de gaven van de geest. En ik neem aan dat dat bij u verschillende reacties oproept. Dat wil zeggen bij verschillende mensen verschillende reacties. Want we weten natuurlijk allemaal dat het een tamelijk problematisch onderwerp is. Het onderwerp dat in bepaalde kringen zeer populair is. Aan de andere kant een onderwerp wat in bepaalde andere kringen volstrekt niet populair is en bij voorkeur genegeerd wordt. Maar langzamerhand leek het me wel eens tijd om daar dan eens met u over te spreken. En ter inleiding daarvan wil ik u graag lezen 1 Korinthe 12. Want ja, wij houden echt wel van traditie hoor. Dat geloven sommigen van u niet, maar dat is echt waar. Als het even kan, houden we vast aan de traditie en komen dus terecht in 1 Korinthe 12. Een hoofdstuk waar in mijn Bijbel boven staat, verscheidenheid der geestelijke gaven. Om van de verscheidenheid der gelovigen als zodanig maar even te zwijgen. Maar het heeft er natuurlijk wel mee te maken. 1 Korinthe 12, waar staat vanaf vers 1, en van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven, tot het geen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest, en een ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen, doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam velen zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknecht, het zij vrijen. En we zijn allen tot één geest gedrenkt. Tot zover. Want eigenlijk zou ik door moeten lezen tot en met hoofdstuk 14 aan toe, want er zijn drie hoofdstukken achter elkaar die in het algemeen spreken over wat ik geneigd ben te noemen de werking van de geest, terwijl onderscheid gemaakt wordt bovendien in deze hoofdstukken tussen enerzijds de verscheidenheid der geestelijke gaven, dat is dan hoofdstuk 12 en 14 in het bijzonder. En in het hart van het schriftgedeelte, dat wil zeggen in hoofdstuk 13, wordt gesproken over een weg die nog uitnemender is, zoals het genoemd wordt. Dat is niet die van de gaven der geest, maar die van de vrucht van de geest. Want dat zijn nou eenmaal twee verschillende dingen. Eigenaardig genoeg. Maar het is zo. Niettemin wordt door elkaar verteld, om de eenvoudige reden dat weliswaar sprake is in de gemeente van geestelijke gaven, maar wat gezegd wordt is dat al deze geestelijke gaven, wat het ook zijn mogen, en daar zullen we het nog over hebben, dat die gaven op het tweede plan staan, want op het eerste plan staat inderdaad de vrucht van de geest als zodanig, de vrucht van de geest die we allen kennen. Ja, misschien niet uit ervaring, daar gaat het nou niet over, maar wel uit de schrift. Want we kennen allemaal ongeveer, althans het begin van Galaten 5, wat is het, vers 21 of 22 of daar in de buurt. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, etc. Tot en met zelfbeheersing, dat is de moeilijkste. Die staat ook helemaal achteraan. Maar dat even terzijde. Maar het zal duidelijk zijn dat die dingen die daar genoemd worden te maken hebben met onze aard, ons karakter enzovoorts. En de verandering die daarin door de geest Gods bewerkstelligd wordt. En feitelijk door het woord Gods. Maar die geestelijke gaven, dat heeft veel meer te maken met niet zozeer met het karakter, met onze aard of natuur of hoe dat maar heten mag, met onze gezindheid, maar het heeft in de eerste plaats van doen met ons praktische leven. Het probleem van deze gaven, zoals ze genoemd worden, is vermoedelijk aan de ene kant gelegen in het feit dat in sommige kringen gesproken wordt over deze geestelijke gaven en men laat de meeste van deze gaven volstrekt buiten beschouwing. Niet alleen zoals ze hier genoemd worden in 1 Korinthe 12, maar ook zoals ze genoemd worden aan het eind van 1 Korinthe 12, daar vinden we weer een opsomming. En zoals ze genoemd worden in Romeinen 12 en in 1 Petrus 4 en in Efeze 4. Kun je dat bijschrijven? Nou goed. Zet het bandje maar weer terug, zeg ik dan altijd. Maar er zijn verschillende plaatsen waar die gaven opgesomd worden, maar in sommige kringen, helaas, blijft van die gaven eigenlijk alleen over degene die ons het meest in het oog springen, omdat ze berusten op de werking Gods rechtstreeks. Namelijk, we hebben het dan over wat ook wel genoemd wordt de wondergaven. Zoals die van profetie, het spreken in tongen, die van genezingen enzovoorts. En velen denken bij gaven van de geest eigenlijk uitsluitend aan die gaven. En dat is bijzonder jammer, omdat er nog wel wat meer genoemd staat dan alleen deze zogeheten wondergaven. Aan de andere kant, in andere kringen worden die gaven helemaal problematisch, want de gedachte is, en ik hoop u dat vandaag toch uitgebreid genoeg te laten zien, dat deze gaven van doen hebben met de praktische dienst van de gelovigen in elk geval. En u en ik weten dat in vele kringen, denominaties, kerken, wat het maar wezen mag, groeperingen, hebben we nog meer namen, dat in vele kringen dus het helemaal niet op prijs gesteld wordt als gelovigen op eigen initiatief een dienst vervullen in de gemeente. Ongeacht of we onder gemeente nou verstaan, de plaatselijke gemeente zal ik maar zeggen, met zijn ledenlijst dan wel verjaardagskalender. Dat laatste is een alternatief voor het eerst. Als men principieel is tegen het eerste, dan heeft men dus het tweede. Geen ledenlijst, maar dan dus een verjaardagskalender. Ja, zo heet dat. En nou goed. Maar het punt is gewoon dat er dikwijls geen ruimte is voor activiteit van de gelovigen individueel in hun eigen plaatselijke gemeente. Nou, lig ik daar niet meteen van wakker. Want per slot, wij verstaan onder gemeente in de eerste plaats dat ene lichaam, zoals het ook beschreven wordt hier in 1 Korinthe 12 en in Efeze 4 en in Romeinen 12 enzovoorts. Het gaat dan niet om de plaatselijke gemeente, maar het gaat om maar één gemeente, namelijk het lichaam van Christus. U weet wel, de ene algemene christelijke kerk. En daarin was de bedoeling, zouden alle leden van dat lichaam, en dus alle gemeenteleden, zouden daarin een actieve functie vervullen. Velen zijn echter van mening dat ook als maar enkelen zo'n actieve rol vervullen, dat het dan meteen een chaos wordt, omdat ieder dan maar doet wat goed schijnt in zijn eigen ogen. Het moet vooral gecontroleerd worden. En of iemand iets mag doen of iets mag laten, moet vooral van hogerhand worden gecontroleerd of voorgeschreven of verboden of wat het maar wezen mag. En waar dat zo is, en ik denk dat het meestal zo is, helaas, maar waar dat zo is, heeft men in de praktijk geen boodschap aan die schriftgedeelten die spreken over de verscheidenheid der geestelijke gaven. Eenvoudig omdat er geen ruimte is om die gaven in de praktijk te bedienen. Als men zal proberen, zal men meteen gecorrigeerd worden, op de vingers getikt worden, belasterd worden, weet ik veel, en in sommige gevallen zelfs ronduit geëxcommuniceerd. Zo is dat nou eenmaal. Dat is jammer. Maar die functie van die geestelijke gaven staat of valt met de vrijheid die individuele gelovigen nou eenmaal hebben. En aan de andere kant met de verantwoordelijkheid die ze nou eenmaal hebben in de gemeente. Een verantwoordelijkheid die hen niet opgelegd wordt door het plaatselijk gemeentebestuur, broederraad, concilie, synode, hoe het allemaal maar heten mag. Ik vergeet er altijd een, sorry. Maar een verantwoordelijkheid die elke gelovige heeft ten opzichte van de Heer zelf. Want hoe je dat ook keert of wendt, de kerk, in het Engels hoef ik nooit te kiezen tussen kerk en gemeente. Ah, makkelijk is dat, hè? Maar goed, de kerk, de gemeente, het is hetzelfde. Er staat maar één woord voor in de Bijbel. De kerk, de gemeente, heeft namelijk maar één hoofd. Of zullen we met Bijbelse woorden vervolgens zeggen, zonder typologie. De gelovigen hebben allemaal één en dezelfde Heer en allen zijn broeders. En staan dus op volstrekt hetzelfde niveau. Rechtstreeks onderworpen, nou ja, onderworpen, dat is de bedoeling, ja. Onderworpen aan die ene Heer der kerk, zoals de officiële, maar wat klassieke uitdrukking luidt. Maar in elk geval, om bij de beeldspraak van 1 Korinthe 12 te blijven, elk lid van dat lichaam staat in rechtstreekse verbinding met het hoofd. En wat het lid van het lichaam doet, wordt vanuit het hoofd bepaald, bestuurd, gecoördineerd en wat het maar wezen mag. Elk lid heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En elk lid zou dus, om met dezezelfde termen te spreken, zijn gaven bedienen. Zijn gaven nadat hij die ontvangen heeft. Want zo staat het niet alleen hier, maar in het bijzonder ook in de Romeinenbrief. Het probleem is echter dat er over het algemeen weinig begrip is over waaruit die gaven bestaat. En dat is het eerste wat ik moet bespreken. Het zal er niet allemaal onbekend zijn, mag ik aannemen, dat hoop ik eigenlijk maar. Maar het is het eerste wat ik moet bespreken, anders weten we niet eens waar we het over hebben. En voor dat doel neem ik maar even gewoon de draad op hier in 1 Korinthe 12. Andere schriftgedeelten zullen we later wel bespreken als we daar tijd en gelegenheid voor hebben. Maar eerst maar even 1 Korinthe 12. De gedachte is inderdaad bij die Korintiërs, zoals broeder Boersma er straks gelezen heeft in hoofdstuk 1 vers 7, dat het hen aan geen gaven ontbrak, maar ze wisten er kennelijk niet mee om te gaan. In de eerste plaats blijkt uit hoofdstuk 14 dat het bedienen van deze gaven in de praktijk inderdaad leidde tot een chaos in de gemeente. En 1 Korinthe 12 begint met: van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Het punt is namelijk dat voor zover die gaven daar waren, wat het maar was, want daar hebben we het over, dat voor zover men gaven had, zou men die gaven moeten besteden, maar niet zomaar, niet intuïtief, maar inderdaad op orde. Dat wil zeggen, men zal er zijn verstand bij moeten gebruiken. En het probleem bij de Korintiërs was dat ze weliswaar verstand gebruikten, maar over het algemeen heette dat dan het vleeselijk verstand. Want ik wil niet zeggen dat die Korintiërs zulke grote zondaren waren, want dat heb ik er niet in gelezen in deze brieven aan Korinthe. Maar wat ik er wel in gelezen heb, is dat deze Korintiërs kennelijk leefden volgens beginselen, normen en waarden, heet zoiets, gewoon van het vlees en dus van de oude mens. En dat is wat hen via de apostel Paulus door de Heer inderdaad kwalijk wordt genomen. En zij worden dus gewezen op een betere weg. Het idee is dat kinderen Gods zouden leven volgens goddelijke beginselen en die zijn niet dezelfde als die van de wereld. Integendeel, wij zouden niet leven volgens de eerste beginselen der wereld, maar op zijn minst via de eerste beginselen van de woorden Gods, met de uitdrukking, meen ik, uit Hebreeën 6, de eerste verse. Niet via vleeselijk verstand, maar geestelijk verstand. En als u gewend bent, net als ik, de Statenvertaling te lezen, dan zou u deze uitdrukkingen toch in elk geval moeten herkennen. Want zo worden deze dingen in de Bijbel genoemd. We zouden leven, wij ook als gelovigen en niet alleen de Korintiërs, zouden leven volgens geestelijke beginselen, volgens nieuwtestamentische beginselen, eigenlijk volgens de beginselen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En om dan meteen maar even wat te zeggen, het grote verschil, een van de grote verschillen althans, een van de grote verschillen tussen oude schepping en nieuwe schepping, dan wel tussen oud en nieuw verbond is, dat in de oude schepping wet heerst. Wet heet ook eerste beginselen der wereld. Of het nou de wet is of een wet, maakt niet uit. Zijn eerste beginselen der wereld, voorschriften en regels en wat het maar wezen mag. Dat is in de oude schepping ook inderdaad nodig. En als u beargumenteert dat de mens dat nodig heeft, dan ben ik het daar 100% mee eens. Het enige manier waarop ik er onderuit kom, en ik moet dat, is door te zeggen, ja, maar ik ben niet een oude schepping. En ik ben met Christus gezet in de hemel. Dat zegt mijn Bijbel. En dat geloof ik ook inderdaad. En de schrift zegt dat weliswaar bij de oude mens, bij de eerste Adam en al zijn nakomelingen om zo te zeggen, Romeinen 5, dat daar de wet geheerst heeft tot de dood. En in de praktijk doet de wet dat nog steeds. Of dat nou nodig is of moet, daar gaat het nou niet om. Maar in de praktijk gebeurt dat nog steeds. De wet heeft geheerst. Maar staat er, in die nieuwe mens waarvan Christus het hoofd is, daar zal genade heersen. Romeinen 5. En Romeinen 6. En niet te vergeten, heel de Hebreeënbrief die ons spreekt over de heerschappij der genade. En over degene die op die troon der genade gezeten is, enzovoorts. Om dan andere schriftplaatsen voor het gemak er maar even buiten beschouwing te laten. Maar dit waren ongetwijfeld de meest voor de hand liggende. Wij zouden leven volgens volstrekt andere beginselen. Volgens beginselen waarmee bovendien deze oude wereld op geen enkele wijze bestuurd, geregeerd of gecontroleerd kan worden. Dat gaat niet zonder wet. Maar gelovigen leven zonder die wet. Gelovigen leven onder een veel hoger principe. Een principe dat inderdaad in de wereld niet kan, maar wat in een nieuwe schepping wel kan. En tot op heden bestaat die nieuwe schepping slechts uit de gemeente. Dat is namelijk het beginsel van genade. En het zijn dus inderdaad heel andere zaken. Dat woord genade bovendien is voor ons van belang. Want bij gelegenheid wordt het begrip gave in de Bijbel ook gewoon genade genoemd. Zijn woorden die door elkaar gebruikt worden om de eenvoudige reden dat genade nou eenmaal een gave veronderstelt. En soms worden deze beide woorden in één adem gebruikt. U weet wel, de gave der genade enzovoorts. Maar beide woorden betekenen feitelijk precies hetzelfde. En soms komen we, althans in de Statenvertaling, ook de uitdrukking tegen genadegift. Of genadegave, of in het meervoud, genadegaven. En de gedachte is daar dat het woord genade gebruikt wordt feitelijk, of een synoniem daarvoor zelfs, en dat inderdaad uitdrukkelijk sprake is van een gave, iets dat gegeven wordt. En wij, waar de schrift die uitdrukkingen door elkaar gebruikt, doen wij dat vandaag dus ook. Maar genade, daar gaat het om. En begrijp je me goed, wij hebben niet slechts als gelovigen genade ontvangen, zodat onze zonden vergeven zijn. Dat is wel zo, dat zegt de Bijbel ook, maar daarmee is het verhaal lang niet af. Wij hebben niet alleen genade ontvangen in de zin van dat onze zonden vergeven zijn, maar we hebben overvloed van genade ontvangen. We hebben alles ontvangen wat tot het leven en de godzaligheid behoort. We hebben ontvangen genade voor genade. Om maar eens wat te citeren uit Petrus en uit Johannes 1 enzovoorts. En Efeze is natuurlijk ook altijd goed. Er wordt gesproken over de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En dat veronderstelt inderdaad heel wat meer dan alleen de vergeving van onze zonden. Wij hebben namelijk niet alleen vergeving van zonde ontvangen, om er iets eenvoudigs te zeggen. Wij hebben ook nieuw leven ontvangen, dat is niet hetzelfde. Toch? Als je vergeving van zonde hebt ontvangen, ben je nog steeds een oude schepping. En al net zo sterfelijk als je altijd al was, ten dode opgeschreven en dus nog steeds verloren. Want dat is wat verloren betekent. Namelijk, men zal verdwijnen in de dood. Toch? Maar wij hebben genade ontvangen, waardoor niet alleen onze zonden vergeven zijn, maar bovendien hebben we nieuw leven ontvangen. En daarna zei Petrus, in 2 Petrus 1 is het, meen ik, dat God ons alles heeft geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dus er hoort nog het een en ander bij en dat is wat wij ook ontvangen hebben. En eigenlijk, waar het gaat over deze verscheidenheid der geestelijke gaven, hebben wij het inderdaad over alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Dat is inderdaad nog wel meer. Daar hebben we het over. Maar de Corinthiërs zouden leren, en wij dus ook, dat wij uit die dingen zouden leven. En genadig bovendien staat er in 12 vers 1 van de geestelijke gaven, broeders. Daar is de term geestelijke gaven. En ook hier is er enige verwarring, want u ziet in de Statenvertaling dat het woord gaven door de vertalers is ingevoegd. Wat er staat is namelijk geesten. En eigenlijk, als je dat vertalen moet, dan krijg je problemen. En van de geesten, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Dat kan eigenlijk niet, dat kun je zo niet zeggen, denk ik. Het kan wel, als je het maar vaak genoeg zegt, wen je er vanzelf aan. Maar de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat wat de geest voortbrengt, is geest. En als de geest dus iets voortbrengt en aan ons geeft, heten die gaven die de geest ons geeft dus ook geesten. En omdat de vertalers bang zijn dat wij dat niet begrijpen, en terecht, denk ik dan, hebben ze het woord gaven erbij ingevoegd. En dus heet het geestelijke gaven. Zodat we nu al hebben geesten, gaven, genadegaven of gewoon genade. Zelfs spreekt de Bijbel over menigerlei genade. Dat wil zeggen genade van allerlei soort en van allerlei aard. Het is niet meer één ding. Het houdt een heleboel in. Nou, de apostel zegt dan dat de broeders daarvan niet onwetende zouden moeten zijn. Hij veronderstelt kennelijk dat ze dat wel zijn, zoals uit de praktijk van hun leven bleek. En dus gaat hij het uitleggen. En het begint met, gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken. Leuk hè, stomme afgoden. In dezezelfde brief zegt de apostel dat de afgoden, de goden der heidenen zijn demonen. Staat er, het zijn demonen. Het zijn daarmee de laagste geestelijke wezens die er zijn. Maar daar gaat het niet om. Erg laag moet je eigenlijk zeggen. Het is een beetje gênant dat ze door de mensheid, door de heidenen, tot goden verheven worden. Want een demon is niet zoveel bijzonders. Maar goed, dat is ons onderwerp niet, dus ik laat het maar verder even liggen. Verder worden ze genoemd stomme afgoden. Dat vind ik een aardige uitspraak. Stomme afgoden wil zeggen dat ze niet spreken kunnen. Gewoon stom in de oorspronkelijke echte betekenis van het woord. En omdat diegenen die niet spreken kunnen, of dat überhaupt niet doen, gewoonlijk geacht worden dom te zijn, zijn die woorden door elkaar geraakt. Dat heb je toch, hè? Nou goed. Maar stomme afgoden wil zeggen dat ze niet spreken kunnen. Nou is dat natuurlijk niet helemaal waar, want u en ik weten, dat horen wij niet te weten hoor, maar wij hebben een boek gelezen van, Nee, ik sta te bedenken, ja, laten we maar Helinski zeggen dan. Want, ja, die heet ook dokter Helen. Ik wilde zeggen broeder Ouweneel, maar ik wist niet welke titel ervoor moest. Of ik broeder moest zeggen, of professor dokter. En dan aarzelde ik altijd wat. Nee, het is niet lelijk bedoeld, maar ik bedoel, ik wil het netjes doen. Maar goed, we hebben boeken gelezen van Helinski, zuster, jawel. En van broeder Ouweneel lijkt mij het beste. Daaruit hebben wij geleerd Dat afgoden, demonen, dat die soms inderdaad spreken. Toch of niet? Hebben jullie niet gelezen? Dat is heel verstandig. Nee, dat meen ik. Wij zouden niet de wegen van de tegenstander leren verstaan of de gedachten van de tegenstander. Wij zouden niet komen tot kennis van Satan. Wij zouden komen tot kennis Gods. En als we opletten, merken we dan vanzelf wel hoe de duivel werkt. Dat zegt de apostel Paulus ook, maar hij legt het gelukkig niet uit. Dat is ook nergens voor nodig. Maar u en ik weten dus dat die afgoden wel degelijk spreken bij gelegenheid. Ze maken zelfs gebruik van de strotte hoofd van een parkiet. Nou goed, laat me zitten. Ja. Daar heb ik bandopname van, broeder, maar die kun je beter niet komen luisteren. Maar dat is echt waar, dat gebeurt wel. Maar wat ik altijd heb vastgesteld, heel vroeger al, dat wat die afgoden ook zeggen, wat die demonen ook zeggen, en op welke wijze het ook gebeurt, via media, mediums, media. Nee, niet via de krant bedoel ik, maar andere, nou. Maar via media zal ik maar zeggen, spiritus enzovoort. Dat genoeg. Wat ze ook zeggen, ik heb het altijd erg onbenullig gevonden. Ik herinner me er niet meer zoveel van, want als het onbenullig is, hoef je het niet te onthouden, denk ik altijd. Maar ik herinner me nog dat de demon sprak en erop wees dat ergens in een bureau la moest nog een oud klokje liggen enzovoorts. Dan, ja. Nou, dat is interessant. Dat was de geest van Godfried Bomans, was het verhaal, die dat vertelde. En dat in zijn bureau nog een klokje lag. En inderdaad, men is wezen kijken, er lag inderdaad nog zo'n oude knol, heet zo'n ding. Zo heet dat. Ja. Nee, niet in het Gronings, dat is wat anders, zuster. Dan, in het Gronings is dat een paard. Nou ja, laat me zitten. Nee, ook niet goed. Nou, laat me zitten. Het beest is trouwens overleden, dus daar. klokje ook. Het stond stil, enzovoorts. Maar dat soort onzinnige uitspraak. Ik bedoel, wat moet je. Nou goed, en? En de achtergrond van waarom een klokje zal ik u besparen, want het doet nou nergens, doet nou niks te zaken. Maar nooit iets zinnigs. Nou goed dan, vanwege de argumentatie. Bijna nooit iets zinnigs, maar ik ben van mening dat de dingen die als zinnig beschouwd worden in de praktijk ook niet zinnig zijn. Er komt nooit iets zinnigs uit. En daarom zegt de Bijbel ronduit, afgoden zijn stomme afgoden. Misschien spreken ze wel, maar ze hebben niks te zeggen. Waar heb ik dat mee gehoord? Laten we ook maar voorbij gaan dan. Daar gaat het maar om. Ze hebben geen boodschap. Ze kunnen de mens niets leren. En daar gaat het maar om. Niemand wordt er beter van. En een God die niks te zeggen heeft, is geen God. Heb je dit? Ik bedoel het dubbelzinnig. Een God die niks te zeggen heeft. U weet toch wat het in het Nederlands normaal gesproken betekent? Een God die niks te zeggen, iemand die niks te zeggen heeft, dat betekent dat hij geen macht heeft, geen respect verdient, geen heerschappij kan uitoefenen. Die heeft niks te zeggen, heet zoiets. Begrijp je wel? En afgoden zijn stomme afgoden omdat ze niks te zeggen hebben. Ze zijn namelijk helemaal geen goden. Dus stomme afgoden is eigenlijk een contradictio in terminis. Waar laat me zitten. Ik bedoel, het is niks. Niettemin, zegt de apostel, gij weet dat gij heidenen waart tot de afstomme afgoden heengetrokken, nadat gij geleid werd. Want de heidenen werden uiteraard onderwezen in en dus geleid tot afgoderij. Dat was nou van jongs af aan, van kinds af aan, hebben ze geleerd. Ingewijd in de religieuze praktijken, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Waarmee voldaan werd kennelijk aan de religieuze behoeften die de mens nou eenmaal heeft. Hè? Ja. Nou goed. En dat gebeurde. De apostel neemt ze dat ook niet kwalijk. Maar daarna zegt hij, daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt. En aan de andere kant, en niemand kan zeggen Jezus de Heere dan door de Heilige Geest. Men kan alleen Jezus als Heer erkennen door de Heilige Geest. Begrijp u me goed waar het over gaat. Iedereen kan zeggen Jezus de Heere. Als je een beetje fatsoenlijk Nederlands geleerd hebt, dan zegt u mij maar na, Jezus de Heer. Het is geen enkel, dat kan iedereen zeggen. De meest ongelovige kan dat zeggen. Dus dat betekent het niet. Maar het gaat er niet om of men het kan uitspreken. Het gaat erom of men deze waarheid inderdaad verstaat, erkent en dus beleidt. En niet met woorden, want iedereen kan dat met woorden doen. Ik heb het stok ongelovige mensen horen zeggen hoor. Die verstonden er wat anders onder dan. Die dachten er wat anders bij. Maar zeiden gewoon dat Jezus de Heer was. Enzovoorts. En dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Enzovoort. Het was niet waar. Het was een of andere boze geest. Maar daar gaat het nou niet om. Ja Henk. Dat was. Ja. Nu kan ik aan denken. Ja. Ja. Nou goed. Laat maar zitten. Begrijp je wel, het gaat erom dat men ook inderdaad Jezus als Heer erkent, niet met de mond alleen, maar ook inderdaad in het praktische leven. En niemand kan dat doen, niemand kan in de praktijk van het leven Jezus als Heer erkennen dan alleen door de Heilige Geest. Men moet namelijk die geest ontvangen hebben, of nog gewoon anders, men moet wedergeboren zijn. Dat is namelijk hetzelfde. Dat is ook eigenlijk onbekend, maar vooruit bij u denk ik niet. Men moet immers uit de geest Gods geboren worden. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Alles Johannes 3. Dus men ontvangt de Heilige Geest door wedergeboorte. Dat is dus hetzelfde. Zodat we meteen van het probleem af zijn dat men zegt, ja, als je wedergeboren bent, dan moet je daarna nog de Heilige Geest ontvangen. Dat is volstrekt onbijbels. Toen ze iemand, ja, maar ze werden op Pasen wedergeboren en op Pinkster ontvingen ze de geest. Dan zeg ik altijd, nee, ze ontvingen met Pasen de geest. Toen blies de Heer op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat die geest zich pas later manifesteerde, dat is meestal het geval. Want als een mens met tot geloof komt, hoef je er niet op te rekenen dat hij op hetzelfde moment inderdaad blijk ervan geeft dat hij die geest heeft ontvangen. Dat zal nog wel even duren voordat dat zijn uitwerking heeft ook in de praktijk van zijn leven. Zo is dat nou eenmaal. Dat is een kwestie van geestelijke groei enzovoorts. Maar goed, wedergeboorte wil zeggen dat men die geest heeft ontvangen, dat men geboren is uit de geest. En als men Jezus als Heer wil erkennen, als men Jezus als Heer wil dienen, kortom, wanneer men wil dienen, die mens die gezet is aan de rechterhand Gods, ja, hij is God, inderdaad. Maar daar heb ik het even niet over. Wanneer we wil dienen, die mens die uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn. Kortom, wanneer men wil dienen, hem, de zoon des mensen, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel als koning en priester naar de ordening van Melchizedek, dan moet men tot zijn volk behoren. En men kan dat alleen doen naar de kracht des onvergankelijke levens. Men moet dus wedergeboren zijn. Nee, er zijn mensen die willen niet wedergeboren worden, enzovoorts. Hebben er ook helemaal geen boodschap aan, maar zijn wel godsdienstig, heet dat. Dienen God. Dat kan niet. Dat kun je dan wel verbeelden. Maar God is daar niet mee of van of door gediend. Dat kan namelijk niet. Men kan slechts God dienen, die hoge priester van het nieuwe verbond, of hoe je maar heten mag, degene die op de troon der genade gezeten is. Men kan slechts hem dienen wanneer men behoort tot zijn volk. Men kan slechts het hoofd dienen als men lid is van zijn lichaam. Dus moet men eerst wederom geboren zijn en dus de geest hebben ontvangen. En dat is wat hier staat. Niemand kan zeggen Jezus de Heer dan door de Heilige Geest. Maar als men Jezus als Heer erkent en als men dus de Heilige Geest heeft ontvangen, dan heeft men daarmee ontvangen Een verscheidenheid der gaven is de gedachte. Want wij ontvangen de geest, wij ontvangen eeuwig leven, maar we ontvangen nog heel wat meer dan alleen dat eeuwig leven. En wat erbij komt, dat wordt hier genoemd gaven. In elk geval. Er is verscheidenheid der gaven. En wat in vers 1 nog heet geesten, vertaald met geestelijke gaven, heet hier gewoon gaven. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En de gedachte is dat diezelfde geest gods, dat hetzelfde leven gods, dat hetzelfde leven van Christus. Kortom, dat dezelfde Christus in een ieder van ons woont, maar aan elk van ons zijn eventueel verschillende gaven gegeven. Wij zijn namelijk verschillend. Wij waren al verschillend van nature. En ook als kinderen Gods zijn we verschillend. Ik heb het niet meer gelezen, maar iedereen kent het hoofdstuk toch wel. Er staat toch in vers 14. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele. Indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is zij daarom niet van het lichaam? Kortom, er wordt gesproken over een voet, een oor, een oog, een neus, zal het wel zijn, want het gaat over reuk, enzovoorts. En die verschillende leden, dan wel delen van het lichaam, hebben nou eenmaal in dat lichaam een verschillende functie. Maar wel ten behoeve van het lichaam. Kijk, als mijn oor een A hoort in plaats van een as, dan heb ik gewoon op dat verkeerde staafje hier geslagen. En dan moet ik als de weerlicht de juiste aanslaan en de verkeerde afdempen, dat hij niet meer klinkt. En het oor doet dat en mijn hand doet dat, maar het is alles ter wille van het hoofd. En dat moet samenwerken, dat is het hele idee. En wat wij in het leven leren, wat wij nou in het leven, dat is grootspraak. Wat wij als kind moeten leren, is inderdaad deze coördinatie. Wij moeten reflexen leren enzovoorts. Ik kwam van de week op een avond thuis. Toen dacht ik, ik ben al thuis. Rijdend in de auto, ik ben al thuis. Ben ik dan al langs McDonald's geweest? Ja, ben langs McDonald's geweest. Ik heb het niet geroken deze keer. Heb ik die afslag gehad? Heb ik daar voor het stoplicht staan wachten, wat al dus zo lang duurt? Ja, dan moet ik langsgekomen zijn. Maar ik weet niet meer. Dat zijn nou reflexen. Dat gaat vanzelf. Soms heb ik de verkeerde set reflexen. Dan moet ik naar Alkmaar en de Rijk, naar Bolzwart of zoiets, weet je. We zijn het om, hoor, over de afsluitdijk. Maar vooruit. Maar u begrijpt toch ongeveer waar het over gaat? Reflexen. Nou goed. In Italië hebben ze ook een reflex, nou Frankrijk ook trouwens. Zodra er iets gebeurt op de weg klaksoneren, dan kan je absoluut niet aan het verkeer deelnemen zonder klakson. Maar die reflex zit er overal in. Bij alles wat je doet in een auto, klaksoneren. Enzovoorts. Er zijn reflexen, die krijg je er niet meer uit. Nou goed, zo moet dat in het lichaam zijn. Dat moet functioneren, er moet harmonie in zijn enzovoorts. Maar niettemin, ik denk toch niet dat als ik een A hoor en het had een as moeten zijn, dat ik dan met mijn oor die staaf ga afdempen of zoiets. Ik bedoel, daar zijn andere lichaamsdelen voor. Is dat niet zo moeilijk? Nou goed, dit is eigenlijk zonder schoolniveau, dus ik zal het u verder niet meer op deze manier vertellen. Het moet toch zo zonder meer duidelijk zijn hoe dat in elkaar steekt. Er is verscheidenheid de gaven, maar het is één geest. En dat is in uw lichaam, dat is in mijn lichaam zo. Ik praat nu even gewoon over de natuurlijke mens. Onze geest, ons leven, is namelijk in heel ons lichaam. En waar ons leven en dus ons natuurlijke leven, onze geest niet is in een van onze ledematen, betekent gewoon dat een van onze ledematen is afgestorven. Dan doet hij niet mee en dan zal er ook wel afvallen. Excuus voor het onsmakelijke praatje, maar dat is zo werkt ze met, ja. Ze vormen één geheel, al die lichaamsdelen, omdat er één geest in is. En zo is het met de gemeente als zodanig, ook daarvoor wordt het tot voorbeeld aangehaald. De gemeente is één gemeente, is één lichaam, niet omdat allen ingeschreven zijn op dezelfde verjaardagskalender of kerkelijk register, welk het maar wezen mag dan. Maar wij zijn één lichaam omdat we deel gekregen hebben, elk individueel, dat we deel gekregen hebben aan de geest Gods, de geest van Christus, kortom Christus. En op zondagsschoolniveau, omdat de Heere Jezus in onze hartjes woont. Hè? Dat haal ik aan om te laten zien hoe bekend de gedachte toch is. Maar daardoor zijn we inderdaad één. Dat is ook wat vers 13 zegt, van 1 Korinthe 12. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het is mijn onderwerp vandaag niet, maar als u dus nooit nog ooit die term eens tegenkomt, geestesdoop, want men heeft er dikwijls één woord van gemaakt in ons jargon, de doop door de geest. Er is maar één schriftplaats die zegt wat het is. Dit is makkelijk hoor. Kun je het nou zo nazoeken? Er zijn een stuk of 7 schriftplaatsen waar, ik meen precies 7 trouwens, waar doop door van in, wat het me wezen mag, de geest genoemd wordt. En al die schriftplaatsen zijn dit steeds dezelfde uitspraak. Namelijk de uitspraak van Johannes de Doper, ooit een keer aangehaald inderdaad door de Heer Jezus. En ik geloof ook een keer door Petrus, als ik me goed herinner. Dat weet ik zo gauw niet. Maar er staat, ik doop je wel met water, maar na mij komt een die zal je met de Heilige Geest dopen. Of varianten daarvan. En er wordt niet verklaard wat het is. Er is een goede reden voor. Kun je nou gewoon in het Oude Testament vinden wat het betekent. Dus die geest komt, komt het nieuwe verbond, komt er leven, komt er opstanding enzovoorts. Moeilijker is het niet. En doop is een uitdrukking van opstanding. Nee, behalve dat doop vond hier dan, want dat is wat. Mijn broer diende al een klacht in en zegt, ik pas er niet in. Maar goed. Benaderingszin gaf dat niet, hij was al gedoopt. Maar vooruit. Maar inderdaad, wij zijn gedoopt inderdaad in één lichaam, door één geest. Dat is de verklaring. De enige schriftplaats die een verklaring van de term geeft, is deze in 1 Korinthe 13. En er staat, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En aangezien dat gewoon gebeurd is door wedergeboorte, is er dus niks moeilijks aan. Op het moment dat wij tot geloof kwamen en wedergeboren werden, werden wij toegevoegd aan de gemeente, met de uitdrukking uit Handelingen 2 en 3, geloof ik. En dus in één lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, toegevoegd aan dat ene lichaam, aan de gemeente dus. Maar ieder heeft in dat lichaam een functie en een actieve uiteraard. En dat is waar het om gaat, in de functie van de verschillende gelovigen, want ze zijn er wel verschillend, de functie daarvan is ook verschillend. En er is uiteraard wel wat samenhang tussen. Nou goed, er staat dan in vers 4, er is verscheidenheid der gaven, doch het is wel degelijk dezelfde geest, waarmee maar gezegd wil zijn dat gelovigen weliswaar verschillend zijn en een verschillende gaven hebben wellicht, maar het belangrijkste is dat ze één zijn. Dat kan niet missen, want dat stond in Johannes 17 al, en anders gewoon hier in 1 Korinthe 13. Want liefde, het hoogste wat er is staat daar, veruit boven de gaven van de geest en zelfs de hoogste vrucht van de geest, liefde wil zeggen eenheid, gemeenschap. En dat is waar het allemaal om gaat. En al die verscheidenheid die er in de gemeente is, zou moeten bijdragen juist aan de eenheid die er is, want de verscheidenheid is aan de eenheid onderworpen. Dat heb je toch, hè? De verscheidene lichaamsdelen zijn onderworpen aan één hoofd. En dat is dus het belangrijkste. Nou goed, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En dan weer een keer hetzelfde. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. En dan vers 6. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. En dan vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot het geen oorbaar is. Met andere woorden, er is verscheidenheid, er is verscheidenheid, er is verscheidenheid. Aan een ieder wordt verschillend gegeven. Dat heb je toch, hè? Niet allemaal hetzelfde. En dat is dan in bijzonder gezegd tot degene die menen dat al die gelovigen allemaal dezelfde geestelijke gaven zouden moeten hebben. Maar dat is niet zo. Het is echt allemaal verschillend. Nou goed. Maar niet alleen wordt hier 3, dan wel 4 keer achter elkaar gezegd dat er verscheidenheid is. Er wordt ook meteen bepaald wat dat eigenlijk is, een gave. En dat is vermoedelijk het belangrijkste, omdat het het minst bekende is. Want wat is een gave van de geest? En dat staat hier gewoon, want het is dus, ja, waarom het onbekend is, ja, dat weet ik niet. Kan ik niet helemaal volgen. Maar lees maar mee. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Als het te moeilijk is, dan schrijft u die zinnen op onder elkaar. Want dit was de eerste zin. Er is verscheidenheid der gaven. Dat wil zeggen, vele gaven, afgekort, 1 geest. En de volgende zin zegt, vele bedieningen, 1 Heer. Die heb je toch ook nog, hè? En daar ging het om dat die Heer Heer was, hè? Dat Jezus Heer is. Dat men zich aan hem zou onderwerpen. Heer in de betekenis wel degelijk ook van meester. Dus onder elkaar schrijvend, vele gaven, 1 geest. En daaronder vele bedieningen, 1 Heer. En dan meteen maar verder schrijven, vers 6. Vele werkingen, 1 God. Dat heb je toch, hè? Nou nemen we het rijtje zelfstandige naamwoorden onder elkaar uit die zinnen, hè? God, begin ik helemaal achteraan. God is uiteraard dezelfde als de Heer in het middelste zinnetje. En God de Heer, zo u wilt, de Heere God, is dezelfde als de geest uit het eerste zinnetje. En niet zeg ik dacht dat het iemand anders was, want dan zeg ik, wij zijn toch een monotheïstische godsdienst. De geest is toch God? De Heer is toch God? Geen probleem hoor. God is de Heere, is de geest. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar als dat zo is, dan betekent dat wij hier van doen hebben met een drievoudig synoniem parallelisme. Dat in de pauze zal ik u vertellen hoe je dat schrijft. Dat heb ik opgezocht. Een drievoudig synoniem parallelisme, dat wil zeggen dat 3 zinnetjes achter elkaar volgens, op dezelfde wijze geconstrueerd worden. Dat de 3 zinnetjes bovendien hetzelfde zeggen, maar dat alleen hier en daar wat woorden gewijzigd zijn. Vervangen zijn door synoniemen. Een synoniem voor geest is Heer, een ander synoniem voor Heer is God. Het is dus 3 keer hetzelfde. Maar als dat zo is, dan geldt hetzelfde voor die eerste zelfstandige naamwoorden in die 3 zinnetjes. Namelijk, de gaven uit de eerste zin is hetzelfde als de bedieningen uit de tweede zin. En het is ook hetzelfde als de werkingen uit de 3e zin. Heb je dat? Werkingen zijn bedieningen. Ik denk dat dat duidelijk is. Het wordt ook soms samengetrokken, die woorden, dan heet het dienstwerk. Zal wel een nieuwe vertaling zijn trouwens van Efeze 4, vrees ik. Maar Efeze 4 heeft het over het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En nu ik erover nadenk, dat is precies in het schriftgedeelte waar gezegd wordt dat God aan ons gaven gegeven heeft. Aan de gemeente namelijk. Aan verschillende leden van de gemeente. En daar staat dat al die gaven samen hebben van doen met het werk der bediening. Het dienstwerk betekent dat gewoon. Maar met de nadruk op dienst, dus wordt het een groot zelfstandig naamwoord. Bediening. Het werk der bediening. Wat voor dienstwerk? Wel, tot opbouw van het lichaam van Christus. Want daar zijn de gaven voor. En daar is dat dienstwerk voor. Dus dan gaat hij weer. Het gaat hier om werkingen. Het gaat, vers 6, het gaat om bedieningen. Vers 5. En u begrijpt toch dat het daarbij gaat om activiteiten. Een dienstwerk dat men zou vervullen. Toch? En daarna komen we terecht bij de gaven uit vers 4. En nou is de vraag, als wij gaven van de Geest hebben ontvangen, wat is dan zo'n gave? Wat is het eigenlijk? Wat heeft hij ons gegeven? En niet specifiek, nou in het algemeen. Wat heeft hij ons gegeven? Heel eenvoudig, een bediening. Als hij ons één gave gegeven heeft, wat is dat dan in het algemeen? Een bediening. Of met een ander woord wat we helemaal nooit meer gebruiken, een werking. Dat heb u toch, hè, wat ik nu zeg. Het is dus van het allergrootste belang, anders kunnen we gewoon het hele onderwerp wel vergeten. Je moet eerst weten waar het over gaat. Wat is die gave in het algemeen? De gave bestaat uit een bediening, namelijk een werking. En nou goed bij de les blijven. Hij heeft ons dus gegeven een dienst. Dat is een bediening, toch? Een dienst. En het woord werking hebben we ook al lang verkort. We zeggen gewoon werk. Wat heeft hij ons gegeven uit de rijkdom van zijn genade? Werk. Iets om ons leven mee te vullen. In elk geval. Om onze tijd mee te vullen. Iets waarmee we bovendien wat verdienen kunnen. Sommige dingen zeer impopulair, maar het is nu eenmaal zo. Als het niet zo was, hoefden we ook niet geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Christus. Hoefden we geen loon te ontvangen, immers. Maar niettemin is dat zo. Hij heeft ons een dienst gegeven, waarmee we onze tijd, ons leven kunnen vullen, waarmee we zelfs loon kunnen ontvangen. Kortom, hij heeft ons een dienst gegeven, een werk gegeven, dat wij nu voor hem zouden doen. Waarmee we terechtkomen bij niet een ander onderwerp, maar wel bij andere trefwoorden in dat verband. Namelijk, we komen terecht bij het onderwerp goede werken. Begrijp u me goed? Dat is niet een ander onderwerp, dat is hetzelfde. Wat de schrift ons daarvan leert in het algemeen, ik citeer dan altijd maar voor het gemak uit Efeze 2 vers 10 of 11, waar staat dat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus. Dat komt omdat we dan wedergeboren zijn, de geest hebben ontvangen. We zijn zijn maaksel, niet geschapen in Adam. Dat was vroeger zo, maar dat is Efeze 2, vers 1 en 2. Maar nu zitten we in Efeze 2, vers 10 of 11. Vroeger hebben we eertijds gewandeld naar de eeuw deze wereld. In misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Dat is vers 1 en 2. Maar vers 10 of 11 zegt, maar gij zijt zijn maaksel inmiddels, want we zijn inmiddels uit genade zalig geworden door het geloof. We zijn zijn maaksel geschapen, niet in Adam nu, maar in Christus Jezus. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot, dat wil zeggen, met als doel, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Nou, let op het contrast met vers 1 en 2 van Efeze 2. Vroeger wandelden we in de misdaad en de zonde en na de eeuw deze wereld, dat wil zeggen onderworpen feitelijk aan Satan, maar nu zijn we Gods maaksel in Christus Jezus en nu zouden we wandelen in de werken niet die de duivel heeft voorbereid, maar die God heeft voorbereid. Niet boze werken, zoals het in dezelfde brief genoemd wordt, maar goede werken welke God voorbereid heeft waarin wij zouden wandelen. Als hetzelfde Efeze 2 in de tussenliggende verse zegt dat we niet uit werken zijn zalig geworden, dan wordt dikwijls de klemtoon niet helemaal gelegd waar hij volgens de context zou moeten liggen. De gedachte is namelijk: niet uit werken zijt gij zalig geworden, maar gij zijt zijn maaksel in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Dat is een tegenstelling. Niet uit goede werken, maar tot goede werken. Heb je dat nog? Vandaar altijd die discussie over die werken. Er zijn er die zeggen, je moet uit werken behouden worden. Anderen zeggen, werken, niks werken, geloof, zegt de Bijbel. Geloof alleen, enzovoorts. En dat is een prachtig voorbeeld van communicatie. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten, betekent dat. Want het idee is, we zijn inderdaad uit geloof zalig geworden. Dat is waar. Maar nu wij zalig zijn, zouden we wandelen in goede werken. En dat levert ook zaligheid op, namelijk loon. Zodat het echt waar is dat de Bijbel zegt dat men zaligheid zou bewerken, terwijl aan de andere kant gezegd wordt, men wordt zalig zonder werken. Maar het gaat dan over verschillende aspecten van de zaligheid, zoals in die schriftplaatsen ook uit het verband blijkt. Een van de fouten die wij maken is dat we dit soort termen gebruiken buiten elk schriftuurlijk verband. En dan kun je er natuurlijk alles van maken. Maar dat was onze bedoeling niet, dus we doen het zo niet. Maar het gaat om goede werken. Men komt het ook vele malen tegen. En vooral komt men het tegen, niet alleen in de brieven in het algemeen aan gemeenten, maar in het bijzonder in de brieven aan Timotheus en Titus. Eenvoudig omdat in elk geval deze figuren, Timotheus en Titus, in de bediening stonden, in het ambt stonden, noemen wij dat dan maar even plechtig. Dus als er al ergens sprake zou moeten zijn van goede werken, zou het bij hen moeten zijn. En vandaar dat je de term daar het meest tegenkomt. Maar niettemin, je komt het in beginsel in alle brieven tegen. En zelfs al in de evangeliën uiteraard. Goede werken. Dus waaruit bestaat de gave die God ons geeft? In het algemeen nog steeds. Het is een werk wat hij ons geeft. Hoort u wat ik zeg? De gave is werk. Hij geeft ons dus werk. Of met het andere woord, hij geeft ons een bediening. En let nou op wat het niet is. En wat er ook niet staat. Niet, hij doet een werk in ons en geeft het, als het compleet is, aan ons. Heb je dat? Integendeel, hij geeft ons werk, dat betekent hij geeft ons een opdracht. Doet dit. Doet handeling totdat ik kom. Zo zou het bijvoorbeeld geformuleerd kunnen worden. Niet hij doet iets in ons of hij doet iets door ons. Hij geeft ons wat te doen. Begrijp je me goed? Hij doet iets in ons en door ons. Maar het heeft meer te maken met voortbrengen van vrucht. De vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en wat er mee wezen mag. Maar er is iets anders wat hij ons opgedragen heeft te doen. Goede werken niet die hij gedaan heeft in ons, maar goede werken die hij heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. En u weet toch wat dat betekent, werkvoorbereiding? In een bedrijf, in een productiebedrijf, wordt op kantoor uitgemaakt wat er gedaan moet worden. Er wordt gezorgd dat de materialen er zijn. Of weet het allemaal maar. Het wordt ook gepland enzovoorts. En daarna wordt de opdracht verstrekt aan de productieafdelingen enzovoorts. Hoe weet u dat nou? Daar heb ik deel van uitgemaakt, ja. Precies. Maar zo werkt zoiets. En dat is wat God doet met u en mij. Hij heeft een werk voorbereid. En de bedoeling is dat wij dat werk zouden uitvoeren. Want wat hij ons geeft is dus gewoon de opdracht. Heb je dat nog? Dat is dus heel wat anders dan dat de gave eruit zou bestaan dat wij een kunstje geleerd hebben. Sorry dat ik het populair zeg, maar ik wil zeker weten dat u het begrijpt. De gave bestaat er niet uit dat wij ineens iets kunnen. De gave bestaat eruit dat wij iets moeten. Wat vervelend is voor degenen die zeggen, we moeten niks. Nee, het hoeft ook niet. Maar de Bijbel zegt, God zegt, als je mij wil dienen, hier is het werk. De ingevulde bon. Hier is het werk. Jij niet, dan een ander. Je mag het doen. Je kunt die baan hebben. Net of het aangenomen werk is dan natuurlijk, maar vooruit. Hè? Maar zoiets is het ook hoor. Je kunt de baan krijgen. Dit is de dienst die je moet verrichten. Enzovoort. Functieomschrijving en alles. Die krijgt een gelovige van de Heer inderdaad. Nou, niet zo zwart op wit. Het werkt op een andere manier. Maar het beginsel is hetzelfde. Dat is wat men krijgt. En dat heet ook zo in het Nederlands. Men krijgt dat. Het hoeft niet. Maar als je het aanvaardt. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van onze wedergeboorte. Ook. De bedoeling is dat we de baan aanvaarden en als we hem aanvaard hebben, zijn we er verantwoordelijk voor. En dan moet het dus. Dat is ook wat apostel. Ik zoek het niet allemaal op, gewoon om de tijd. Maar u kunt het allemaal terugvinden, citeren toch meestal tamelijk letterlijk. Met een concordantie moet het sowieso lukken. De apostel zegt, hij zegt of ik dat nou vrijwillig doe of niet. Of ik dat nou doe met helemaal hart en ziel of niet. Hij zegt, het maakt niet uit, Corinthiërs. De uitdeling, het rentmeesterschap, is mij nu eenmaal toevertrouwd. En hij excuseert zich dan en zegt, ja, sorry dat ik jullie lastig val en je alweer een brief stuur. Ik weet dat jullie het niet op prijs stellen. Maar ik moet dat nou eenmaal doen. En Petrus in de tweede Petrusbrief zegt, ik weet dat het niet nodig is dat het jullie schrijft, 2 Petrus 1. Ik weet dat het niet nodig is, want ik heb het al gezegd, dat weten jullie en ik ben nu aan het herhalen. Maar, zegt hij, ik moet dat nou eenmaal doen. Ik wil er zeker van zijn dat zelfs na mijn uitgang, want zo staat het daar, na mijn doders was het idee, dat ook na mijn uitgang er getuigenis van deze dingen zal zijn. Hij zegt, daarom schrijf ik jullie die brief. En het is nou bijna 2000 jaar geleden en de brief is er nog. Dus het is wel gelukt. Maar hij zegt, ik moet dat nou eenmaal doen. En in een andere term, ook in de Korinthebrief, 1 Korinthe 4, daar zegt hij, voorts wordt van de rentmeesters, de uitdelers, degene die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde bediening, betekent het gewoon, voorts wordt van de rentmeesters, de uitdelers, vereist dat elk getrouw bevonden worden. Moest hij het dus doen of niet? Het antwoord is, ja, hij moest het doen. Hij had de baan aanvaard. Zo werkt het bij God. Nee, het is niet een soort arbeidsbureau. Van, ik heb nou toevallig een uurtje tijd, of van een paar dagen, misschien is er een klusje, even gauw, hè? En na een paar dagen, sorry, ik heb het niet afgekregen, of de dingen die zijn me niet gelukt, hier is de klus terug, zoek er maar een ander voor. Zo werkt het bij God niet. Dat is ook in strijd met de beginselen van een nieuwe schepping. Waar het daarom gaat, is simpelweg om trouw. Hetgeen een ander woord is voor geloof, in het Nederlands, in het Grieks niet. Dat wil zeggen, het is volstrekt hetzelfde. Het gaat om geloof en dus gaat het om trouw. En de Heer stelt die trouw ook inderdaad op de proef. Hij zegt, wil je mij dienen? En niet meer de stomme afgoden, wil je mij dienen? Hier is de job. En je kunt er bij God voor solliciteren. Het staat allemaal in de Bijbel hoor, dat kan. Je kunt namelijk een bepaald ambt, om het Bijbelse woord te gebruiken, jammer voor degene die principieel tegen ambten in de gemeente zijn, want het staat gewoon in de Statenvertaling. Je kunt namelijk een ambt begeren. En sommige ambten heten zelfs een treffelijk ambt. Een ambt wil ook alleen maar zeggen dat men officieel verantwoordelijk is voor het een of ander. Dat is al wat het betekent hoor. En dat bestaat in de gemeente. Dat is een understatement. Dat is de enige wijze waarop de gemeente functioneert. Een ambt. U denkt toch niet dat een hand op een gegeven moment zou kunnen zeggen, nou, vandaag is vrijdag, of sabbat vandaag trouwens. Nou, doe ik maar even niks. Hè? Of dat de hand zegt, nou, ik ben al lang genoeg hand geweest. Ik wil nou maar eens voet worden. Daar is het, handstand met overslag. Nou goed, ik heb geen flauw idee wat het is, maar vooruit. Maar zoiets, ik ben nou zo lang rechterhand geweest. Nou maar eens een poosje de linker, hè? Of zoiets. Dat gaat toch niet? Men zou die positie innemen. En hoewel men een ambt in de gemeente kan begeren, ontleend aan Timotheus, de brief aan Timotheus wel te verstaan, is het toch zo dat in hoge mate de Heer zelf bepaalt in welke positie hij ons hebben wil en welke verantwoordelijkheid hij ons wil geven. En het is ongetwijfeld ook zo dat als hij ons dan zegt van, nou, doe dan maar dit. En wij zeggen, nee, dank u. Dat hij dan niet zegt, nou, misschien heb ik dan hier nog wat anders voor je. Misschien is dat dan wat, misschien. Ik ben blij dat hij erom lacht. Want maar sommigen denken dat echt zo gaat. Die denken dat echt. Ik heb mensen gekend, die heb ik misschien wel eens verteld. Want het is al lang geleden, ik heb mensen gekend. Ik heb iemand gekend die wilde in de zending. U weet hoe dat gaat als je in de zending wil? Tegenwoordig? Vroeger ging je gewoon, dat is 100 jaar geleden, hooguit. Dat is niet zo moeilijk. Pak je spullen bij elkaar, in zo'n reiszak, weet je wel, zo'n stok met zo'n grote zakdoek eraan, al je bezittingen erin, weet je wel. Een malen heet dat, ja. Nou goed. En die gooi je over je schouder. En dag vader en dag moeder. Nou ja. En dan ga je gewoon. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Tegenwoordig moet je dan solliciteren bij een zendingsgenootschap. Dat is onzin natuurlijk, je kunt nog steeds gewoon gaan. Maar vooruit, men denkt dat het zo hoort. Je solliciteert dan bij een zendingsgenootschap of iets dergelijks. En die nemen je dan misschien aan. Als je genoeg geld mee kunt brengen. Anders kost het te veel. Sorry, dat is nu eenmaal zo. Dus niet als kritiek bedoeld, maar waar zijn we helemaal mee bezig? Maar zo gaat het dan. En misschien nemen ze je aan en dan sturen ze je uit. Maar dit zendingsgenootschap is de baas. Altijd. Heel eigenaardig. Heb ik altijd gemerkt. Als zendeling in dienst van een zendingsgenootschap heb je ook inderdaad geen fluit te vertellen. Dan verkoop je je dus feitelijk. Het kan werken. Het kan heel goed werken. Voor mij niet, maar voor anderen misschien wel. Daar wil ik niks van zeggen, maar dat is gaaf. Maar ik heb iemand gekend, die wilde wel in de zending, maar die wist precies waar hij heen wilde. En beweerde zelfs dat de Heer hem geroepen had voor, ik weet niet meer wat het was. Ja, ik weet wel, maar dat zeg ik nou maar niet. Maar het was in ieder geval een mooie plaats met wuivende palmbomen en een wit strand, een blauwe grond. Nou ja, goed. En ik kan niet zeggen dat de man geen moeite gedaan heeft om dat geregeld te krijgen, maar als hij daar roeping voor had, voor die plaats, zoals dat geformuleerd werd, had hij er gewoon zelf naartoe moeten gaan, maar dat deed hij niet. Hij probeerde via zendingsgenootschappen dat geregeld te krijgen, het gebeurde niet, en hij zat dus gewoon thuis, jarenlang. Wat is je beroep? Ja, ik ben zendeling in die en die plaats, maar er is geen werk, of zo. En dan krijg je dus een uitkering. Dat zoiets gaat dat. Nou, zo werkt dat dus niet. De Bijbelse gedachte is die van, wat wilt gij dat ik doen zal? Of gewoon zend mij. Maar er staat niet bij waarheen. Hebben die ook nog? God bepaalt dat. Begrijp je me goed? Wanneer wij dus spreken over geestelijke gaven in de Bijbelse betekenis van de term, en andere wil ik gewoon ook niet kennen, dan hebben wij het niet over dat God ons geeft een bepaald kunstje te kunnen doen. We hebben het er niet over, sorry dat ik het zo formuleer, maar ik ben ook maar een gewone jongen. God geeft ons niet bepaalde capaciteiten. Misschien wel, maar dat is niet waar het primair om gaat. En dat is niet de inhoud van dit begrip geestelijke gaven. God geeft ons niet die capaciteiten. God geeft ons een verantwoordelijkheid. God geeft ons niet de capaciteiten om iets te doen. God geeft ons de opdracht om iets te doen. En de volgende zin zou dan moeten zijn: God geeft ons een opdracht om iets te doen in overeenstemming met en op grond van onze capaciteiten. Maar niet de capaciteiten geeft Hij. Dat meen ik. Ik weet dat het tegenovergesteld is aan wat dikwijls geleerd wordt. Maar ja, sorry, dat kan ik ook niet helpen. Ik lees het in mijn Bijbel niet. Begrijp je me goed? Er zijn hier verantwoordelijkheden, werkingen, bedieningen die een natuurlijk mens, een gewoon mens, niet kan, tenzij God hem ook de capaciteit ertoe geeft. Althans een deel van die capaciteit, minstens. Een mens kan niet zomaar een ander gezond maken, voor zover iemand dus de opdracht krijgt om anderen gezond te maken, de gave der gezondmaking hebben we het over, kan dat alleen als God hem de capaciteit daartoe erbij geeft. En dan zeg ik nog maar voor een deel, want er zal ook van nature voldoende bagage moeten hebben om het sowieso uit te kunnen voeren, maar dat is nou eenmaal zo. En hetzelfde geldt voor die andere wondergaven die genoemd worden. Maar vergis u niet, die wondergaven spelen niet de belangrijkste rol in heel de kwestie van die geestelijke gaven. Integendeel, en voor zover ze wel een rol spelen, een betrekkelijk ondergeschikte, maar voor zover ze wel een rol spelen, moet ik het in de verleden tijd zeggen, speelden. Je kan niet missen. Dat staat er ook bij. Het was nog niet meteen mijn bedoeling om daarop in te gaan, want ik denk dat dat makkelijker van de andere kant benaderd kan worden. Maar het zal u toch duidelijk zijn dat bepaalde aspecten van het werk Gods, en dus ook van de goede werken waarin de gelovigen zouden wandelen, dat bepaalde aspecten daarvan slechts een functie hadden en moesten hebben in de eerste dagen van onze tegenwoordige bedeling. En als u allergisch bent voor bedeling, zeg ik gewoon in de eerste tijd van het nieuwe verband. Ik bedoel met dit, we komen het vermoedelijk nog wel tegen. Natuurlijk is er sprake van apostelen en profeten en het worden gaven genoemd. In elk geval in Efeze 4. Hier trouwens ook in het laatste deel van 1 Korinthe 12. Maar de schrift leert dat apostelen en profeten sinds het aanbreken van het nieuwe verbond, de apostelen die profeten waren enzovoort, maar ook de profeten die geen apostelen waren, dat zij fundamentleggers waren. Het fundament van de gemeente als bouwwerk, van stenen samengevoegd, weet u wel, uit Efeze 2 bijvoorbeeld, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En je kunt nou eenmaal niet 2000 jaar gedurende de gehele bouw van de gemeente bezig zijn met het leggen van een fundament. Dat kan niet. En bovendien wordt vastgesteld op een gegeven moment dat, althans in zeker opzicht, het fundament gelegd is. En dat maakt de functie van de fundamentleggers overcompleet. Het is leuk om heipalen in de grond te jagen, maar dat moet je niet doen als het hele bouwwerk al staat. Toch? En het is leuk om leidekker te zijn. Er staat het beroep nog. De naam wel, maar beroep ook nog. Leidekker te zijn, maar daar kun je niet mee aankomen zetten als het fundament nog gelegd wordt. Je kunt er niet met het dak beginnen. Enzovoort. Dat is het simpele idee wat de Bijbel geeft. Namelijk, over de gemeente, er zou een fundament gelegd worden. Het wordt in meerdere brieven genoemd. En daarop zou gebouwd worden. En een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar de fundamentleggers zijn eruit. Nou ja, naar de hemel. Maar daar gaat het maar om. Met andere woorden, die wondergaven hadden een specifieke functie in het begin van onze bedeling. Ik ga er niet op in waarom ze er waren, waarom nu niet meer. Het gaat alleen maar om het begin dat het nou eenmaal zo was. En dat betekent automatisch dat dat niet de belangrijkste gaven zijn in de gemeente, denk ik. En voor ons in elk geval niet, maar ook in de opsomming dikwijls niet. En die wondergaven vereisen dat God ook inderdaad de krachten geeft, de capaciteit geeft om die wonderen te doen. Dat is waar. Maar dat is niet de universele gedachte bij gaven van de geest. Bij gaven van de geest wordt gedacht niet aan het vermogen om iets te doen, maar wordt gedacht aan de verantwoordelijkheid om iets te doen. Men krijgt dat. Dat is niks moeilijks aan, want ook nog in onze maatschappij weten we dat precies. Een baan, een betrekking, hoe heet zoiets? Een job heet het tegenwoordig. Schnabbel. Nou, die krijg je. En gewoonlijk, als je hem fatsoenlijk uitvoert, ja, ontvang je loon, maar dat is wat je verdient. Daar staat iets tegenover. Dat heet loon. Begrijp je wel? Maar de baan die je de mogelijkheid geeft om loon te ontvangen, die baan, die betrekking, die krijg je gratis cadeau en geheel voor niets, behalve in sommige landen, want dan moet je wat geld onder de tafel doorschuiven of aan, of zoiets. Of moet je met een kruiwagen komen, weet ik veel. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Maar normaal gesproken, een baan, een betrekking, krijgt men. Toch? Dat kost niks. Daar hoef je niks voor te doen. En dat is de positie van de gelovigen in de gemeente. Die baan die kun je krijgen. Die hoef je alleen maar aan te melden. Dat is wat de tweede Korinthebrief ook zegt. Daar hebben we een paar jaar terug een hele dag over gesproken. 2 Korinthe 3 zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar de volgende gedachte is dat je daar geen bal aan hebt als je niet bereid bent om ook in de praktijk als dienstknecht van het nieuwe verbond te functioneren. Je kunt wel bekwaam zijn, maar je zult toch moeten praktiseren. Zie? En wij als kinderen Gods zijn allen bekwaam gemaakt. Niet doordat we een of andere kunstje geleerd hebben of iets dergelijks, maar we zijn bekwaam gemaakt doordat wij wedergeboren zijn. Waardoor we de geest hebben ontvangen en tot één lichaam gedoopt zijn. Dat wil zeggen leden zijn geworden van één en hetzelfde lichaam. Maar de gedachte is dan dat we dat nu zijn en dus hebben we deze bekwaamheid die uit God is, maar tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om nu inderdaad ons beschikbaar te stellen voor die goede werken die hij voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen enzovoorts. Ik kan het natuurlijk ook zeggen met een heel andere terminologie uit de andere brieven. De gave bestaat uit een loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. En laat ons dus met leidzaamheid lopen de loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. Sommigen stellen zich een eigen loopbaan voor, maar daar had ik het net over dus. Maar God stelt ons een loopbaan voor, die krijg je. En hij geeft hem ons op basis van ons geloof, op basis van onze wedergeboorte. We zijn tot hem gekomen, hebben van hem eeuwig leven ontvangen. We zijn bekwaam gemaakt, hier is de loopbaan. En dan kun je kiezen, je loopt hem of niet. Maar dat is de gave. En niks anders. Er is dus verscheidenheid der gaven, er is verscheidenheid der bedieningen, er is verscheidenheid der werkingen. En in het algemeen moet ik zeggen, dat zal blijken, maar dat bewaar ik wel voor vanmiddag, maar dat zal blijken dat inderdaad die verscheidenheid aan gaven, en dat dus de verscheidenheid van de verschillende loopbanen van de verschillende gelovigen wel degelijk van doen heeft met iemands aanleg, met wie hij is. En het heeft ook van doen met wat hij van nature kan, waar hij van nature toe in staat is. Want per slot, de geest, en dus ook de geestelijke gaven, en dus ook de verantwoordelijkheden die we daarmee ontvangen, wordt gegeven in dit oude lichaam. En voor zover het bestaat uit een opdracht, wordt het gegeven aan dit oude lichaam, het lichaam van de natuurlijke mens. Het zal u niet vreemd voorkomen als ik weer eens Romeinen 12 citeer. Stel uw lichaam tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Maar het lichaam heeft zo zijn voor- en nadelen. En die voor- en nadelen van het lichaam zijn voor een deel voor allemaal gelijk. En voor een ander deel is het erg verschillend. Want we zijn allemaal zwak van nature, maar de een is toch wat minder zwak dan de ander, bedoel ik maar. En dat geldt vele malen, dat wil zeggen in verschillend opzicht. Zo is dat nou eenmaal. En de Heer zal ons heus geen verantwoordelijkheden geven die wij lichamelijk niet kunnen dragen. Zo is dat nou eenmaal. En ik denk ook niet dat de Heer dingen die wij wel zouden kunnen, dat hij dat ongebruikt zal laten. Hij zal ons leven vullen, was de bedoeling. Hij zou onze holle vaten tot de rand toe vullen, was de bedoeling. En ja, was de bedoeling, dat wil zeggen, dat is van tevoren zo aangekondigd en bepaald en hij doet het nu dus, hè. Maar wat er gebeurt met ons, was dus inderdaad tevoren geregeld. Tevoren verordineerd heet dat. Daarom zeg ik, was de bedoeling. Dat is nog steeds de bedoeling. Maar het zou gerealiseerd moeten worden, nu natuurlijk. En of dat vat nou water zal, misschien kan het vat water bevatten. Misschien kan het vat ook olie bevatten. Maar of het water of olie wordt, bepaalt hij wel. Om maar eens een gelijkenis van eigen makelij te gebruiken dan. Maar ik bedoel, vol wordt hij. Het had misschien ook anders gekund, maar vol wordt hij. En daar gaat hij meer om. Dat is wat de schrift ons leert. Wij zouden, wij zingen dat in een lied wel eens, maar er staat in opwekking en die liederen ken ik niet. En ik kan ze ook niet trouwens. Maar die van... Ja, zuster, dat zijn twee verschillende dingen, ja. Nou goed, die van heel mijn leven... Hoe gaat het? Gaat het heel? Wil ik wijden en hoe het me verder gaat. Heel mijn leven. Niet mijn vrije donderdagavond. Nee, die ook. Maar, ja. Maar heel mijn leven wil ik wijden enzovoort. Geef mijzelf aan u volkomen. Kijk, de schrijvers van de liederen wisten het dus toch. Hè? Niet een stukje. Maar heel het leven was de bedoeling en hij zal het vullen. En dat is de aardigheid daarvan. Want natuurlijk, er zijn er die terugschrikken en zeggen... Ja, maar als de Heer me wat een opdracht geeft, jongen, dan zit ik eraan vast. Ja, de andere kant van het verhaal is... Als de Heer mij een opdracht geeft, vult het mijn leven. Dat lost een probleem op. Hè? Toch? Want je... Nou ja, beschouw het als een persoonlijk getuigenis dan, maar je zal het toch zelf moeten vullen, zeg. Hè? Misschien denk je nou, maar ik moet het zelf vullen, zeg ik, dan heb je het nog niet helemaal begrepen. Maar hij zal het vullen. Dat wil hij ook doen. Tot het vol is, waarmee dan ook, maar hij zal dat doen. Naar zijn maat... Naar zijn wil, want in dat verband spreekt de schrift inderdaad over de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God. En die zal hij ons doen proeven. Met de woorden uit Romeinen 12. Maar dat is waar het over gaat. En als we daarna vragen, maar wat zijn dat voor gaven? Nou, het makkelijkste zou ik natuurlijk, laat ik dat maar eens doen. Het makkelijkste zou ik de schrift zelf laten spreken. Ik neem wat schriftplaatsen in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Dat is het makkelijkste, daar heb ik ze tenminste niet gerangschikt. Hè? Dus dat is, begin ik bij Romeinen 1. Ik blader wat snel, dus dat leert u dan ook maar, hè? Denk ik altijd. Hè? Romein 1. Waar staat vers 1. Paulus, kom aan, dienstknecht van Jezus. Ik zie wel, hij heeft een dienst gekregen, maar vooruit. Hij heeft een baan gekregen. Als dienstknecht van Jezus. Maar goed, Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, weet u wel, eind van vers 4, en dan vers 5, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap. Genade en het apostelschap. Dat zijn geen twee dingen. Dat is één ding. Dat is nou een hendiadis. Twee woorden, het gaat om hetzelfde. Twee totaal verschillende woorden, maar het gaat om hetzelfde. Welke genade heeft hij ontvangen? Of met een ander woord, welke gave of genadegift, zo u wil, heeft hij ontvangen? Wel eenvoudig. Die van het apostelschap. Begrijp je me goed? De gave van het apostelschap is niet een of andere aanleg, of niet een of ander vermogen of zoiets, waarbij men eerst iets kan dat men vroeger niet kon. Apostelschap wil gewoon zeggen dat God hem die baan van apostel gegeven heeft, en dus dat is uitgezonden van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, om inderdaad onder de volkeren in het algemeen, en zelfs namens de volkeren overigens, maar onder de volkeren in het algemeen, het evangelie te prediken. Heeft hij als opdracht van God ontvangen? Ontvangen. Hij kreeg de baan cadeau, wat hem toevallig goed uitkwam. Nou ja, ik wou zeggen, toen hij onderweg was naar Damascus en door de Heer gegrepen werd, zat hij meteen zonder werk. Want hij was een vervolger van de gemeente in opdracht van de hoge priester van het oude verbond. En die brieven die hij bij zich had van de man, kon hij ter plekke wel verbranden. Misschien heeft hij dat wel gedaan, wie weet. Wegopdracht, die had hij bij zich. Functieomschrijving enzovoorts. Maar hij werd door de Heer inderdaad gegrepen, kreeg meteen een ander werk. En het vulde inderdaad zijn leven. En Paulus zegt, genade van God. Al was maar omdat hij daardoor, niet punt 1, hij werd natuurlijk op dat moment tot geloof gebracht en hij werd wedergeboren op tamelijk uitzonderlijke wijze. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het wel over gaat is over de bediening, het werk wat hij deed enzovoorts. En als hij bezig was gebleven met het vervolgen van de gemeente, dan zou hem dat niet veel goeds hebben opgebracht. Uiteindelijk toch? En dus is genade van God dat hij ander werk mocht doen. Het was wel net zoiets overigens. Ja, het was in het algemeen het bestrijden van de eerste beginselen der wereld in het algemeen. En van de wet, zal ik dan maar zeggen, in het bijzonder. Sorry, maar dat noem ik er dan toch maar even bij. Enzovoorts. En bovendien, hij had te strijden inderdaad eerst tegen christenen, maar toen hij omgeschakeld was, moest hij strijden in de praktijk, hoewel hij dat niet zocht, maar moest hij strijden tegen de Joden. Het was dus toch zoiets. Alleen nou niet met de brieven op zak van de hoge priester van het oude verband, waar maak het verhaal zelf af enzovoorts. He? Met de brieven op zak van de hoge priester van het nieuwe verband. Dus er was toch wel wat overeenkomst, zal ik maar zeggen. Maar ik kwam nu van de andere kant. Maar dat is wat hij gekregen had, staat hier. Genade en het apostelschap. Genade namelijk, uiteraard. Genade namelijk het apostelschap. Wat was zijn gave om apostel te zijn? Kon hij toen dingen die er voorheen niet kon? Nee, dat niet. Sterker nog, voordat hij zijn apostelschap werkelijk kon uitvoeren, moest hij eerst een paar jaar bijgeschoold worden. Toch? Dat is de bekende verhaal. Eerst naar huis en het huiswerk dus overdoen. Want dat is wat er met hem gebeurd is. Enzovoorts. Hij moest het gewoon leren, alsnog. Dat kwam hem niet aanwaaien. Zijn kennis van de schriften achteraf, zal ik maar zeggen, zoals hij die uitgebreid ook etaleert, om zo te zeggen, met name in de Hebreeënbrief, dat heeft hij niet zomaar opgedaan. Daar heeft hij voor moeten studeren, ja. De Heer heeft hem daar wel bij geholpen, heeft hem ook les gegeven, om zo te zeggen. met enig aanschouwelijk onderwijs op de Sinaï, op de berg in Arabië, weet u wel, maar daar gaat het nou niet. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel, maar niettemin moest hij daarna eerst naar huis om hetgeen hij gezien had, inderdaad te verwerken en te systematiseren en terug te zoeken in de schrift en al dat soort dingen meer. Daar kreeg je niet cadeau. Nee, broeder, dan denk ik altijd, ja, ik hoor ook wel mensen die zeggen dan, over mij zeggen ze, wat een gave, hè. Dan denk ik, ja, wat een gave. Maar ze bedoelen wat anders. Hè? Die denken dat kennis van de schrift je komt aanwaaien. Hè? En die denken van dat ik bijvoorbeeld al die teksten uit mijn hoofd weet en weet waar ze staan en zo. En dat ik zo'n goed geheugen heb. Ik heb een waardeloos slecht geheugen. Dat meen ik, absoluut. Dat deugt absoluut niks van. Daar komt het dus niet aan waaien. Daar moet je wat voor doen. Als je dit ambt zou willen vervullen, dan heb je nogal wat te doen. Dat kost tijd en geld. En feitelijk kost... Ik zal niet te veel zeggen, maar het kost een flink stuk van je leven. Dat is nou helemaal zo. Niet alleen om het uit te voeren, maar zelfs om het te kunnen gaan doen. Om het ermee te kunnen beginnen. Je hoeft niet mee te koop te lopen natuurlijk. Maar denk nou niet dat iemand dat komt aanwaaien. Nou goed, dan zijn er mensen die kunnen fantastisch mooi zingen. Nou moet ik toegeven dat er sommigen zijn die doen dat van nature zo, maar dat is hoogst, hoogst, hoogst zeldzaam. Maar dan nog moeten ze kwaliteiten hebben om het te kunnen doen. Uiteraard, maar het is hoogst zeldzaam. Maar in alle andere gevallen moet je daar verschrikkelijk veel voor studeren. Het is mij dus nooit gelukt. Ik zou het best wel willen kunnen, maar ging er helemaal niet. Maar dat gaat niet vanzelf. En dat is dus niet een gave, integendeel. Dat is een kunde, een kunst, hetzelfde woord, die men heeft moeten oefenen, heeft moeten praktiseren, wat tijd gekost heeft, enzovoorts. Dat komt maar niet zomaar vanzelf. Je kunt niet zeggen tegen de Heer, geef me dat ik dat kan. Dat gaat zo niet. En dat geldt eigenlijk voor alles. Men moet het leren. Dat men van nature wellicht bepaalde eigenschappen heeft, waardoor men bepaalde zaken makkelijk kan leren, dat het niet al te veel moeite kost enzovoorts. Ja, dat kan wezen, ja. Maar dat is niet de gave waarover de schrift spreekt. Dat heet namelijk geen gave. Dat heb je trouwens ook nooit gekregen. Dat is een misverstand, dat heb je nooit dat had je altijd al. Bij je geboorte. Dat heb je niet gekregen. Dat is niet tot je gekomen. We maken deel van jou, dat is niet een gave. Enzovoorts. En voor zover een mens een gave is, is je niet aan zichzelf gegeven, maar iemand anders. Dus dat klopt nooit. Dat heet geen gave in de Bijbel. Dat het in het Nederlands zo heet, dat is lastig genoeg, ja. Dat maakt het zo moeilijk om erover te spreken. Maar er is geen gave. Nou goed. Apostelschap, dat is een gave. De apostel kreeg deze gave wellicht op basis van wie hij was. Op basis van wat hij misschien ooit zou kunnen. Er zijn redenen waarom hij het kreeg, maar het staat er hier niet bij. Dus ik noem het nou hier ook niet naar aanleiding van Romeinen 1 vers 5. Maar... Het betekende inderdaad dat hij een job kreeg. Wil je actief zijn? Was zo'n fanatieke man? Was zo'n doorzetter? Nou, je kan wel een doorzetter gebruiken. Wil je een hoge priester dienen? Een godsdienstig doel dienen? Wil je God dienen? Dat kan, maar dan wel op de goede manier. En hij werd dus van Gods wegen gecorrigeerd en tot hem werd gezegd, hier is de baan. En je zult dit en je zult dat en je zult zus enzovoorts. Doe maar. En dat moest hij dus doen. Dus die apostel die later zegt, ja, het is mij nou eenmaal toevertrouwd. Nou, dat was Romeinen 1 vers 5. De volgende die ik zou lezen, ik denk niet dat ik ze allemaal noem, maar ik heb een hele lijst hoor. Staat zo vaak in de schrift. Romeinen 12 vers 3. Romeinen 12, dat is dat gedeelte wat begint met... Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Enzovoorts. En dan vers 2, dat we zouden beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons individuele leven dus. En dan zegt de apostel, onder andere, wat dan de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God was voor zijn leven. Hij zegt namelijk, vers 3, want door de genade die mij gegeven is... En hij heeft het daar niet over de vergeving van zijn zonden, maar hij heeft het over een gave. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En Paulus zegt, ik zeg dat nou weer tegen jullie, dat je niet moet wijs zijn, niet eigenwijs moet zijn, want dat is eigenlijk wat hij zegt, hè. En als iemand zou zeggen, op grond waarvan moet je dat zeggen? Paulus zegt Paulus gewoon, op grond van de bediening die ik ontvangen heb. Op grond van de werking die ik zou uitvoeren. Op grond van de gave die ik ontvangen heb. Op grond van de genade die ik ontvangen heb. Welke genade? Die van het apostelschap. En de apostel was dus... verplicht min of meer om dit soort zaken die nu volgen inderdaad onder andere aan deze gelovigen in Rome bekend te maken. Hij moest dat nou eenmaal doen. Niet omdat hij zelf zo eigenwijs was, want klinkt eigenwijs hè, als je tegen anderen zegt je moet niet zo eigenwijs zijn. Klinkt bijster arrogant enzovoorts. Maar Paulus zegt ja zo zit het niet, maar ik moet dat nou eenmaal doen. Dat is mijn opdracht. Excuus. Eventueel. Maar, na de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder van u, dat er niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, enzovoorts. Daarna gaat hij inderdaad spreken over de geestelijke gaven, zodat u ziet dat de uitdrukking er alles mee van doen heeft. Hij kan net zo goed gewoon kunnen zeggen, door de gave die mij gegeven is, zeg ik aan ieder van u, dat hij zijn gave die hij ontvangen heeft, zou gebruiken. Of nog kort, ik heb mijn gaven en op grond daarvan zeg ik tegen u, gebruik uw gaven. En waaruit bestaat die dan? Dat staat in de, vanaf vers 7 wordt een opsomming gegeven, maar goed, daar heb ik het nou nog niet over. Maar het gaat er maar om dat Paulus werk beschouwt hij inderdaad als gave Gods en als ontvangen uit de genade Gods. Waarna ik dan toch maar gauw verder bladen naar Romeinen 15... Vers 15. Vanaf vers 14 dan maar. Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkaar te vermanen. Waarna dus de vraag is, maar waarom schrijft de man dan die brief? En dan zegt hij, omdat ik die opdracht heb. Dit hoort bij mijn werk. En ik schrijf dus zo'n brief. Lees maar. Maar ik heb u... eens deels te stoutelijker geschreven, broeders, vrijmoedig wil dat zeggen, hè? U als wederom dit indachtig makende, om de genade die mij van God gegeven is. Dat wil zeggen, om de bediening die ik van God ontvangen heb. Of vanwege dat ik nou eenmaal een apostel ben. Of omdat nou eenmaal van de rentmeesters geëist wordt dat ze trouw zijn. Daarom schrijft hij hen. Niet omdat hij denkt dat ze het nodig hebben of omdat hij een behoefte voorziet, maar hij moet het gewoon doen. En daar gaat het maar om. En hij zegt er trouwens achter, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende. Welke is dan dus die genade uit vers 15? Wel, de bediening, tweemaal genoemd, uit vers 16... En als er daarna staat, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Dan zeg je dus, dan weet je waarom ik schrijf. Opdat ik God zou dienen. Opdat ik mijn bediening die ik heb ontvangen inderdaad zou trouw zijn en dus zou uitvoeren. En opdat ik roem en in de praktijk dus gewoon loon zou ontvangen van Gods wegen, want hem dien ik. Dat is nogal wat anders dan te denken dat de voorganger of de apostel, of hoe die maar heet, in de Bijbel in dienst zou staan van de gemeente. Dat is een noodlottig misverstand. Die staat niet in dienst van de gemeente, hij dient de gemeente. Maar hij staat niet in dienst van de gemeente, hij staat in dienst van God en de opdracht is om de gemeente te dienen. Dus echt niks moeilijks aan, maar je moet het een keer je realiseren. En dat geldt voor alle gelovigen. Wij zouden allen de gemeente dienen, bijdragen in het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus, maar niet in dienst van de gemeente. Er is maar één in wiens dienst wij staan. Dat is het probleem wat ik zou hebben met zendingsorganisaties, maar ook met kerkelijke organisaties. Ik vind het allemaal prima, zolang men niet in dienst van die organisatie zou staan. Ik zou het niet meer uit elkaar kunnen houden. Ik persoonlijk in ieder geval niet. Men dient er maar één, dat is God zelf. Nou goed, lijkt mij een duidelijke uitspraak. Dan blader ik verder naar 1 Korinthe 3. Zeg maar, elke keer een paar bladzijden omslaan, maar staat er zo vaak. 1 Korinthe 3, vers 10... Ik heb er al uit geciteerd uit het schriftgedeelte. Vers 9. Want, 1 Korinthe 3 vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Waaruit bestond zijn gave dus? Uit de baan van fundamentlegger. Niet omdat hij dat kon, omdat hij die opdracht had. Dat is een heel ander verhaal. Zie? Naar de genade Gods. Want we hebben genade ontvangen in het algemeen. We hebben genade ontvangen waardoor onze zonden vergeven zijn. We hebben genade ontvangen waardoor wij wedergeboren zijn. Maar in het bijzonder, we hebben genade ontvangen om God te mogen dienen. Dat konden wij van nature niet. Niettemin wilden wij dat wel. Dat wilde u toch of niet? En dus heeft God ons bekwaam gemaakt. En nu zijn we in staat inderdaad om wel, Goden welbehagelijk te dienen. Inderdaad. Maar het punt is dat we dat dan ook inderdaad zouden doen. Hij geeft ons verantwoordelijkheid, hij geeft ons die gaven. En men zou inderdaad die gaven gebruiken, inderdaad, in de dienst van hem. En daarmee de gemeente en de opbouw van de gemeente als zodanig dienen. Dat is waar geestelijke gaven toe zijn. Maar daarover hebben we het vervolgens weer in onze volgende bijeenkomst.